Goedemorgen en heel hartelijk welkom bij Hour of Power. We hebben zometeen een fantastische spreker in de christelijke tiendom. En dat meen ik oprecht. Het is een zeer bekende schrijver, predikant in Amerika, Tony Campolo. En hij spreekt over het thema, het is vrijdag, maar de zondag komt eraan. En dat heeft een diepere betekenis en dat ga je straks zien in deze uitzending. Cathy Ireland is een zeer succesvolle moeder. Van een klein eigen bedrijfje bouwde ze een multinational. En ze heeft een boek voor drukke moeders geschreven. Anna Nudderboom, jij bent een drukke moeder?
Ja.
Ja, oké.
Okay. Genoeg.
Daar gaan we het straks over hebben, want je maakt je druk voor Hart voor Kinderen. En dat is een fantastische actie waarin we kinderen in Zuid-Afrika helpen. En onze donateurs hebben deze kaarten thuis gekregen. Stralende kinderen in Zuid-Afrika die een ander leven hebben gekregen dankzij Hart voor Kinderen. En daarover ga jij straks vertellen. Wij gaan naar de Crystal Cathedral.
Join us today for the best hour on television. The Hour of Power from the Crystal Cathedral.
Good morning. Welcome to the House of Believers. This is the place we come to share our faith, thank God for our faith, or pick it up if we need it picked up. So welcome to the Believers' Hour. This is the day that God has made for you and for me. Let us rejoice and be glad in it. Turn around, shake hands with somebody close to you. And give them the blessing. God loves you, and so do I. Let's pray. Dear God, thank you for all of these voices, all of these persons, all of these collection of minds and memories and moods that are in this room today. And there is a mixture here that is strong and positive and sweet and beautiful and loving and kind and encouraging. It is your presence, Jesus, living through us. And so this becomes the place of God this morning. Hallelujah. Amen. You may be seated. Listen to the scripture this morning from Psalm 66. Shout with joy, ho, to God, all the earth. Sing the glory of his name. Make his praise glorious. Say to God, how awesome are your deeds. Great is your power. All the earth bows down to you. They sing praise to you. They sing praise to your name. Come. Come and see what God has done. How awesome his works in our behalf. He rules forever by his power. His eyes watch over the nations. Praise our God, O people. Let the sound of his praise be heard. Now today the Crystal Cathedral Choir is joined by the Crystal Cathedral High School and Academy Choruses in this magnificent anthem they're about to sing. As they sing, I invite you not just to listen, but to join them in worship in our hearts.
Wisdom, strength, and power. I kind of take a little bit of credit for those precious children. I didn't birth them all, but they are part of the school that I give leadership to, and they are a blessing. I'm so proud of all of you. Mwah! Love you guys. And where is Mark McKenzie? Stand up, Mark. Stand up. Mark is our church member who wrote that beautiful music. Everywhere, every note, every word. Now, I really wanted to interview our guest today, but Dad took precedence. I think it's because she's a pretty girl. So, Dad, you get to interview Kathy now.
Great. Yes, Kathy Ireland, she's known, of course, around America and the world for her beauty. But now she's being recognized because she has a $1.4 billion design empire called the 23rd most powerful licensed brand in the world. Not bad. Among her passions, first her husband, Greg, and then three children, Eric, Lily, and Chloe. She's the poster child for busy moms, so Kathy took it upon herself to write the book she's talking about with me today called Real Solutions for Busy Moms, Your Guide to Success and Sanity. Okay, come on up here, Kathy.
Thank you, Dr. Schiller.
Thank you. Wow. What inspired you to write this book? Were you losing your sanity?
Oh, Dr. Schuller, I lose my sanity quite often. I have many problems, and that's really why I wrote the book. And moms everywhere are my heroes. It is tough being a mom today, and I can't think of a more difficult time to raise kids than today.
What's tougher being a mom today than 20 years ago?
Is it tougher? I believe it is. I believe we live in a very different world. Whether we're talking about internet predators, cyber bullies, cutting, dusting, huffing, autoerotic asphyxiation, things. When I was a kid, cutting meant you skip class. Today, it's self-mutilation. And oftentimes...
Really? Truly?
It's scary out there, and kids are bombarded with information. In this 24/7 information age, I have parents say, well, why are you talking about this? You're going to give them ideas. They are hearing it. And if they don't hear the truth from us, they'll get information from people who may not have their best interest at heart.
Wow. How do you manage it all, being an author, a mother, all of it?
Oh, well, some days not very well. It's tough. It's a challenge, and it's really a daily challenge. But for me, it's a matter of priorities, and I encourage moms, you know, figure out what your values are, your priorities. For me, it's faith, family, and then finding solutions for families, especially busy moms. In the book, I talk about issues from financial crisis. How did we get here and how do we get out of this situation? Whether we're running a business, trying to fund a nonprofit, or running the household budget, it is tough out there. And possession obsession. Are we trying to impress people? What's it all about? What messages are we sending our kids? Safety, which is a mom, you walk in a house for the first time and you're scanning the room for danger. And moms need to know to put on their own oxygen mask first. We've got to take care of ourselves so that we can be there for our families.
You have a living faith. Are you able to live it out in your home and family with children?
I feel as a mom, that is my greatest responsibility, to teach our children the ways of the Lord, to teach them to walk with Jesus.
Do you read the Bible as a family?
We do. And putting our kids to bed at night, that's my favorite time of the day. And to read with our kids, we're going through the Bible. And I do this individually because they're at different ages. But I can't think of anything more important. And God doesn't have grandchildren. It's that relationship. Children need to feel the conviction. They need to know why do you believe what you believe? And they need to see you living it. Kids are so smart and so shrewd. We have challenges, we have struggles like every family, but I am so grateful for God's grace. And in the midst of writing this book, my husband was almost killed. As well as being an ER doctor, he is a commercial fisherman. Got a call from the Coast Guard that his distress signal went out, and it is by the grace of God that he was saved. They found him in a coma at the bottom of his boat. Doctors said 20 minutes later, the hypothermia would have killed him. But I'm grateful to the prayers of people all over the world who were praying for him, and it is truly a miracle that he survived.
Was he alone in the boat?
He was alone in the boat, and I have a new rule. He has to have a deckhand.
Yeah.
You know, you don't make those mistakes twice.
Boy.
And he's such a Boy Scout. He has every safety precaution on his boat. But by the grace of God, in his boat, his fishing business is called the Fourth Watch, which in God's word, the Fourth Watch is the darkest before the dawn, when Jesus' guys were out on the boat in the storm, and he comes walking on the water. And it's like with our lives, when we're in the storms of life, Jesus walks on our storms. And when he grabbed Peter's hand, when Peter started sinking, and he didn't calm the storm, he didn't make the storm go away, but he grabbed Peter's hand and he walked him back on the boat right through it. And that's what I'm so grateful for. Without my Savior walking me through the storms of life, I would be a complete disaster. His love is unconditional. He knows all the funky stuff about me, and he still loves me. And that is powerful. It's not anything that I could do. It's nothing that I could earn. But he made us in his image, and he values us. And that's where my confidence comes from. That's where my hope comes from.
Good.
He's everything.
Good. One thing this book that I'm holding lacks, that I wish you had put in, and that's your autograph.
So,
autograph it and give it back. Kathy, we love you. Thank you.
Thank you. God bless you.
Thank you very much.
Thank you.
Heavenward toward the light. bringing peace again. Dali chuyate, sedece molitve.
Het jongenskoor van de Crystal Cathedral zong een gebed voor kinderen. Kinderen, ze zijn kostbaar. En er zijn er heel veel natuurlijk over de hele wereld waar goed voor gezorgd wordt. Maar nog meer waar zorg voor ontbreekt. Bijvoorbeeld door gebrek aan medische hulp, water, goede voeding. Per dag sterven er zo'n 50.000 kinderen. En we hebben een enorme verantwoordelijkheid om voor die kinderen in te staan, om wat voor hen te doen. Al lijkt het een druppel op een gloeiende plaat. We kunnen ongelooflijk veel doen. En daar ga ik over praten met Erna Neuterboom. Erna, je bent verantwoordelijk voor Hart voor Kinderen in Zuidelijk Afrika. Je bent er geweest. Wat doet het jou als je een kindje in je handen hebt wat met AIDS besmet is? Wat gaat er dan door je heen? Je hebt zelf 4 kinderen.
Ja. Eigenlijk zijn daar geen woorden voor. Het is zo ontroerend om te zien als zo'n klein schepseltje in je armen ligt. En dat eigenlijk gewoon geen kans maakt op een normaal leven in deze wereld. En daarom is er Hart voor Kinderen ook ontstaan.
Echt word je dan niet boos als je dat ziet?
Nee, je wordt niet boos. Je wordt echt juist ontroerd. En je wordt echt verdrietig en je wil er wat aan gaan doen. Je wil zo'n kind een kans geven. Elk kind heeft recht op een leven in deze wereld. En op een toekomst. En op hoop en op liefde. En er is gewoon echt zoveel leed wat dat betreft. En daar kunnen we wat aan doen.
Elk kind heeft recht op hoop. Elk kind heeft recht op liefde. Ja. Er is natuurlijk veel gehoord wat mensen zeggen. Ja, het is zo gigantisch en zoveel. Het is allemaal een druppel op de gloeiende plaat. Dus blijven we inactief.
Ja. Dat snap ik helemaal. Heb ik zelf ook zo gedacht. Ik dacht echt van, is het nodig? Weer opnieuw een stichting. Maar we hebben vorig jaar de China-actie gehad bij Out of Power. En toen zijn we begonnen en daar kwam eigenlijk zo veel geld voor binnen. Dat ik was volledig flabbergasted wat dat betreft. En ook volledig gepassioneerd om door te gaan. Want ik ben ontzettend dankbaar dat zoveel mensen toch hebben ingezien van, hey, we kunnen nog meer geven, we kunnen wat doen. En van daaruit dat we ook echt handen en voeten hebben gegeven. En dan, in dit geval nu aan de nood in Zuid-Afrika.
Nou weten we van hulpverlening dat heel veel geld niet daar terecht komt. Juist in ontwikkelingslanden waar het terecht hoort te komen. Hoe weet je nou zeker dat het geld van Hart voor Kinderen goed besteed wordt?
Ik heb zelf een periode in Zuid-Afrika gewoond, 23 jaar geleden. Mijn oudste zoon is er ook geboren. En ik weet wat voor een soort land dat is, zeg maar. Het is gewoon best heel veel criminaliteit, wat ik ook kan begrijpen. De armoede is echt ongelooflijk. Maar we hebben daarom ook partnerorganisaties gevonden in Zuid-Afrika die echt betrouwbaar zijn en die waar we goede gesprekken en goede afspraken mee hebben gemaakt. En die ook echt dus hun oog houden op de projecten die we daar hebben lopen.
Nou wil ik weten, wat doet Hart voor Kinderen dan?
Nou, Hart voor Kinderen heeft een uitdaging gevonden in het stichten van kleine huisjes. We zijn daar geweest in grote kinderthuizen met vele kinderen. Maar we misten daar wat. In die zin dat er wel van alles wordt gedaan en er wordt goede begeleiding of wat dan ook gegeven. Maar we misten eigenlijk echt dat de kinderen in kleine groepjes bij iemand kunnen horen. Dat ze iemand mama kunnen noemen. In plaats van dat de ene begeleider of verzorger naar de andere verzorger binnenkomt. Dus wij zijn in zee gegaan met een organisatie die dus kleine gezinnetjes gaat stichten. Wat voor ons nog grote gezinnen zijn. Het is maximaal 6 kinderen. Daar wordt een moeder bij gezocht. En die moeder komt uit de omgeving waar de kinderen vandaan komen. Allemaal uit hetzelfde Sloppenwijk. En die moeder die gaat echt als een tweede kans, ziet ze het in haar leven, om kinderen weer groot te brengen.
Dus een pleegmoeder?
Echt een pleegmoeder, ja. Dus kleine, ja, dat is zeker heel bijzonder. Omdat de basisbehoeften van een kind zijn echt natuurlijk veiligheid en geborgenheid en zekerheid. En als ze ergens bij kunnen horen, dan je ziet gewoon dat de kinderen daarvan opknappen. En,
Er zijn inmiddels een paar van die huizen, dus hoe werkt dat?
Nou, we zijn begonnen in Kayamandi, een sloppenwijk van de prachtige plaats Stellenbosch. En daar zijn twee huizen, hebben vorig jaar actie voor gevoerd. Nou, één huis wordt nu onderhouden met kinderen, met moeder en een assistente van de moeder in die sloppenwijk. Nou, dat gaat geweldig goed met de kinderen die er zijn. Er waren echt kinderen die... Ja, die waarvan je, nou, je ziet zo'n verschil met de kinderen. We zijn in maart daar geweest en ze kunnen lopen, ze kunnen springen, spelen. Enthousiast lieten ze hun bedjes zien. En de kinderen zijn natuurlijk allemaal getraumatiseerd en krijgen ook hulp enzovoort. Maar ja, je ziet ze opknappen. Ja.
Maar hoe lang krijgen die kinderen kans om in zo'n huis en bij zo'n pleegmoeder te blijven?
De kinderen blijven daar voor zolang als het nodig is. Ja,
dus mochten tot een tiener, of tot ze...
Ja, nee, tot ze echt op eigen benen kunnen staan. Niet tot tiener, maar echt
dingen
tot ouderen.
Krijgen ze onderwijs? Krijgen ze elke dag voeding? Krijgen ze medische zorg?
Ja.
Dat is het allemaal?
Ze krijgen dat allemaal. Ja, dat is allemaal inbegrepen. Zeker.
En de kinderen die met het HIV-virus besmet zijn?
Die krijgen medicijnen. Dus de pleegmoeders die in de huisjes komen, die krijgen ook echt training daarvoor. Hoe gaan we hiermee om? Wat is AIDS en HIV-besmetting, hoe kan ik het voorkomen, wat kan ik eraan doen en hoe kan ik de kinderen helpen om hiermee om te gaan en met de ziektes die daarbij horen, maar ook hoe om te gaan met AIDS-remmers, dus het verzorgen van de kinderen.
Want die zijn er gelukkig, hè?
Die zijn er gelukkig, zeker. Ja, dus zodra het ontdekt wordt en dan wordt er ook beslist wat aan gedaan,
Hart voor Kinderen werkt vanuit een christelijke visie, een beetje een gekke vraag, maar worden ze kinderen dan met de Bijbel om de oren geslagen?
Nou, het was heel erg leuk om te zien dat toen wij binnenkwamen hangt er een groot schoolbord in dat huisje. En daar staat op, ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. In het Engels uiteraard. Maar ik vond het prachtig dat dat zo daar opgeschreven was. En dat die kinderen daar dus echt mee opgegroeid worden. Dat voor hun ook alles mogelijk is. En dat is ook de bedoeling met onze stichting Hart voor Kinderen. Dat deze kinderen die toch een setje krijgen zeg maar in de rug. Een beetje ondersteuning krijgen op deze manier en onderwijs, dat ze echt verder kunnen komen in hun leven. En desnoods ook in de hele ontwikkeling ook van hun land.
Nou, kan ik me voorstellen dat de mensen zeggen, nou, als God dan liefde is, hoe kan dit dan?
Ja, daar zijn geen antwoorden op, denk ik. Maar ik weet wel dat Jezus voorbeeld geeft in de Bijbel. Dat hij zegt van verhindert de kinderen niet om tot mij te komen. En dat hij de kinderen echt naar zich toe trok. En dat hij van de kinderen houdt. En ook dat er in de Bijbel dingen staan. Best wel veel dingen staan geschreven over zorg voor de wezen en de weduwe enzovoort. En dat is ook wat wij echt beogen met Stichting Hart voor Kinderen. We willen graag een volgeling van Jezus zijn. Dat wil ik graag zijn. En dat ik hou van kinderen. En ik probeer dat ook echt uit te dragen daarin. De kinderen krijgen niet alleen maar de basale voeding en onderwijs enzovoort. Maar ook de grote hoop waar we van spreken. En dat is de hoop door Jezus Christus.
Ja. Ja. Zo geef je niet de halve hoop, maar een hele hoop.
Ja, de hele hoop.
De nood is groot. Er kan en moet nog heel veel gebeuren. Wat zijn de plannen?
De plannen zijn een nieuwe actie. We gaan voor 4 huisjes bouwen in Makayani. Dat is een plaats buiten Pretoria. Daar is de armoede heel erg hoog en zijn veel weeskinderen. We kunnen daar dus 4 huisjes bouwen. We hebben een organisatie bereid gevonden om geld in te zamelen in Zuid-Afrika. En alles wat zij binnenhalen kunnen wij in Nederland verdubbelen. Dus dat is een uitdaging naar onze Hollandse kijkers om mee te helpen om dit bedrag te gaan verdubbelen.
Fantastisch. Ja. Fijn dat je hier vanmorgen wilde zijn. Als je nog eens aan een kopje koffie drinken toekomt, dan heb ik hier 4 prachtige mokken. Ik zal even kijken of ik hier 1 voorzichtig kan laten zien, want ik ben gruwelijk onhandig. Dat gaat goed. Hier 4 prachtige bekers. Zie je het?
Dank je.
Waterstromen.
Ja. Prachtig.
En leuk overigens, in Spreuken 25 vers 25 staat dit. En dat heeft alles met de actie te maken. Een goede tijding uit een ver land is als een beker koel water voor een dorstige ziel. Nou, ik hoop dat er heel veel goede tijdingen, dus hulp uit Nederland mag komen om dorstige kinderen in te helpen.
Dankjewel, heel erg mooi.
Oké, ik zet ze naast je neer en wij laten u graag zien hoe u met een hart voor kinderen kunt helpen.
De democratie heeft in Zuid-Afrika vele positieve veranderingen teweeggebracht. Toch is er een hoge werkeloosheid en leven miljoenen mensen in ernstige armoede. Tot overmaat van ramp zorgt de AIDS-epidemie ervoor dat er alleen al in Zuid-Afrika meer dan 2 miljoen AIDS-wezen zijn. Niet meegeteld alle kinderen die een wees zijn omdat ze verlaten of misbruikt zijn. Kinderen zonder ouders die zichzelf maar moeten zien te redden. Elk weeskind mist de liefde en steun van een eigen vader of moeder. Maar een kind hoort een kind te zijn. De oplossing is het verlenen van hulp bij het stichten van nieuwe pleeggezinnen binnen de eigen lokale gemeenschap. Hart voor Kinderen laat kleine gezinshuizen bouwen en zoekt pleegmoeders die zorg willen dragen voor een gezin met maximaal 6 kinderen. U kunt donateur worden van Hart voor Kinderen voor minimaal 7 euro per maand. Voor dat bedrag per maand krijgen kinderen voedsel, onderdak, medicatie en onderwijs. En vooral niet te vergeten veiligheid en liefde. Dankzij Hart voor Kinderen hebben kinderen weer een familie en een toekomst. Steun Hart voor Kinderen en word nu donateur via onze website of bel ons. Uw gift of donatie wordt deze zomer verdubbeld door een partnerorganisatie in Zuid-Afrika. Dus elke euro is nu 2 euro waard. Geef een kind de warmte van een gezin.
Thank you.
Wow. Thank you, Bib. Thank you very, very much. One of the most difficult pieces to play on the piano, and she did it perfectly. Piano Concerto No. 2, Third Movement by Rachmaninoff. And thank you, Min Kwong, very much. Well, she has a CD out, and I think we have it in our bookstore, Min Kwong. Oh, we're so honored to have with us today another powerful person who's influenced so many people in America and the world. Been a friend of mine for a couple of decades at least. He is Tony Campalo, Professor Emeritus of Sociology at Eastern University for 10 years. He was on the faculty of the University of Pennsylvania. Wow. He's the founder and president of the Evangelical Association for the Promotion of Education, an organization that develops schools and social programs in various third world countries and in cities across America. He's authored 35 books. Dr. Campalo is married to Peggy. They have 2 children, 4 grandchildren, and I'm so proud that I can claim him as a personal friend. Tony Campalo, welcome him with a great applause.
In the scriptures we read, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. This is what it's all about, to be people of faith, to be people of hope. But they always ask the obvious question, from whence comes this hope? Where do you get this faith? Is it part of your DNA? Or is it a gift of God? I believe it's a gift of God. And I want to tell you how I access that gift. It's in my prayer life. There are many ways of praying. I make my request known unto God, but the praying of the Christian, the praying of anyone, has to be more than just reading off a list of non-negotiable demands to the Almighty. So often, our prayers are nothing more than wish lists, requests. And that's important, but there's another dimension to prayer, and it's a dimension that I encounter in the early morning. I get up before I have to, and I lie in bed in stillness and wait for the Holy Spirit to invade me, wait for Christ to take possession of me. Your prayers have to go beyond requests. Sometimes I think our prayers are like my boy when he was 7 years old, coming into the living room and saying, I'm going to bed. I'm going to be praying. Anybody want anything? Obviously, it's got to be more than that. And in the morning, I center down on Jesus. There's an old African-American spiritual that goes, woke up this morning with my mind, stayed on Jesus. And I just say his name over and over again and just focus on Jesus. I drive everything else out of my mind. I don't ask God for anything. They asked Mother Teresa once, when you pray, what do you say to God? She said, I don't say anything. I listen. So the interviewer said, all right. When you pray, what does God say to you? She said, God doesn't say anything. God listens. And if you don't understand that, I can't explain it to you. Well, I've got news for you. I do understand it. I do understand that kind of praying where you say nothing and you hear nothing, but in quietude and in stillness, you surrender and you wait for the Holy Spirit, for Christ himself to invade you. It's one thing to believe in Jesus. It's quite another to surrender and allow Jesus to become a living presence, to invite him into your life. It says in Revelation, behold, I stand at the door and knock. If anyone opens, I will come in. I will dwell with that person. And Christ hopes that you will open yourself up and say, Jesus, I not only believe in what you did for me on the cross 2,000 years ago, I want to surrender so that you can become a living presence in my life. Here and now, creating within me hope and faith, and have that joy that spirituality is all about. The Spirit of God creates faith. The Holy Spirit creates faith. Jesus entering into us creates faith. I work with young people coming out of Eastern University in St. David's, Pennsylvania. It's a Christian university. And we have deployed so many of our young people to work in third world countries and in cities across the United States. It's important that we recognize that you don't have to go to the third world to go to the third world anymore. Sadly, the third world is right in our own backyard. You can find the third world in your neighborhood if you look for it. And they are working in cities that are really in terrible condition. In one particular city, they started this program where they took some 30 to 35 young people out of high school. We have a summer program that works with thousands of children, but these 30 young people were obviously special, obviously bright, superior in every way, and yet every one of them was flunking out of school. It's hard to do in some school systems. In this case, they were flunking out of school for the simple reason that they had missed more than half of all the school days the previous school year. None of them could read above a fifth grade level. All of them had come from single parent homes. None of them was living above the poverty level. We put them in a basement of a church, and volunteers, largely lovely elderly women from suburban communities, came in, and sitting around the table with these African-American young men and young women, they homeschooled them, five to a table. We can do all things through Christ who strengthens us. Nothing is impossible. That's the gospel. That's why they call it the good news, the good news. In my own life, I've had some experiences. We have some work down in Haiti. We have a literacy program down there, where we're at any given day working with 50,000 adults, teaching them how to read and write, because that's their ticket to a better life in this most despairing nation. And I go down from time to time to check out the work, to see that things are going well. I got out of the van in Port-au-Prince. I'm walking across the sidewalk to go into the Holiday Inn where I always stay in Port-au-Prince. I was intercepted by three girls. I call them girls because the oldest could not have been more than 17. The one in the middle looked at me and said, "Mister, for $10 you can have me all night long." I was stunned. I turned to the one next to her. I said, "What about you? Do I get you for $10? She nodded. I said to the other one, "What about you?" She tried to smile. But it's hard to look sexy when your mother and father are dead and you've got younger siblings who are on the verge of starvation. It's hard to look sexy. She said, "Yes." I said, "Okay. I'm in room 210. I want you up there in a half hour. I've got $30. I want to hire all three of you for the night." I rushed up to the room. I got on the telephone, called down to the concierge desk. I said, "I want every Walt Disney video you've got. Every one of them. Send them to room 210. Called down to the restaurant. I said, "Banana splits. But I want them extra large. I want whipped cream and lots of nuts and cherries. I want them huge. I want four of them." And the girls came, and the videos came, and the banana splits came. And we sat on the edge of the bed, and until about 1 o'clock in the morning, we watched Disney and laughed together and had a good time, and it was about 1 o'clock when the last of them fell asleep across the bed. And as I sat there in that stuffed chair, I thought to myself, nothing's changed. Nothing's changed. I didn't know enough Creole, their language, to lead them to Christ. And I thought to myself, tomorrow they will be back on the streets selling themselves to dirty, filthy Johns, because there are always dirty, filthy men who for $10 will destroy a little girl. Nothing's changed. But a voice within me said, but for one night. For one night. You let them be children again. For one night. You let them be little girls again. You did what you could. You did what you could. And that's all that God ever asks of any of us, that we do what we can. Are you doing what you can? Have you allowed Christ to come into you and work through you to do the loving and gracious things that God would want to do through you if you just give God the chance? That's why he looks at this congregation and all of you out there in the television audience and say, I want to do great works through you. And because there are so many of you, you will be able to do even more than I was able to do when I was only incarnated in one man, Jesus Christ. To do what you can. They asked Mother Teresa once. They said in the interview, and it was recorded in Time magazine, you're old and you're sick, and it's not long before you're going to die. You've been the one who raised the money. You've been the one who's brought in the recruits to work for the Sisters of Charity. What will happen to this ministry after you're dead? Her answer was brilliant. She answered, it's none of my business. What a good answer. You do what you can and you leave the results in the hands of Jesus. Amen. Now, people of God, it's been a joy to be with you today. Dr. Schuller, you have lovely people here, and it's a good congregation to preach to, considering it is predominantly white. Nothing against white people. Some of my best friends are white. But white people are hard. You ought to come to my church. It's an African-American church. I belong to the small Baptist church in Philadelphia that closed down. And we moved to the nearest Baptist church, which is Mount Carmel Baptist Church. And it's a wonderful church, and it's easy to preach there. Very easy, because the deacons sit right up front, right underneath the pulpit. Every time you say something good, my deacons yell, preach! Preach, brother, preach! I would have done much better today if I had my deacons here. And the women in my church, when you are delivering the word, I mean, when you have, as my pastor said, gotten down, they'll put one hand in the air and they'll go, well, just like that. Well, doesn't sound like much to you, but you get 50, 60 women going, well, your hormones bubble. And the men in my church, when you are pumping on all cylinders, they'll actually stand up and yell, keep going. Keep going, baby. Keep going. Keep going. I don't get that from white people in the Crystal Cathedral. They don't yell, keep going, keep going. They yell, stop, stop. Once a year in our church, we have a preach-off. Now, you folks, for the most part, don't even know what that is. That's when you get about 5, 6, 7 preachers, and you preach back-to-back to see who's best. You never say that. You say it's for the glory of God. But we know what it's about. And it was my turn. And I don't want to brag, people. I really don't want to brag. I was good. I mean, I knew I was good because the deacons were yelling, preach! And women were going, well! And men were standing up and yelling, keep going! Keep going! Keep going! And I feed on that stuff. The more they did it, the better I got. The better I got, the more they did it. People, I kept getting better and better and better. I got so good, I wanted to take notes on me. When I finished, that place went ballistic. It went wild. I sat down, my pastor hit my knee, he said, you did all right. You did all right. I said, your next pastor, you're going to be able to top that? He said, son, sit back, because the old man is going to do you in.
I don't want to brag, but I was so hot that day, I didn't think that anybody could do me in. People hear me. That sucker got up, and for the next hour, he did me in. He did me in with one line. Over and over again, it's Friday, but Sunday's coming. Doesn't sound like much, but you weren't there. He started nice and soft with, it was Friday. It was Friday, and my Jesus was dead on the cross. But that's because it was Friday. Sunday's coming. Somebody yelled, keep going, keep going. That's all he needed. He took off. Friday. Friday, people are saying, as things have been, so they shall be. You can't change things in this world. But they didn't know it was only Friday. Sunday's coming. See, now I thought I'd get something from this crowd by now. We gotta de-hunketize the Crystal Cathedral. So I'll give you one more shot. It's Friday and they're saying a bunch of middle-class folks in a Crystal Cathedral in Garden Grove cannot impact the community, cannot change things in the world, but I'm here to give you the good news. It's only Friday! Sunday's coming! He went on like that for an hour. By the time he finished, I was exhausted. He just yelled at the top of his lungs, Friday! Without hesitation, that whole congregation yelled back, Sunday's coming! People of God, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. You can have it. All you have to do is say, Spirit of the living God, fall fresh on me. Enter into my life. Christ, I not only believe in you, I'm not only going to be a believer, I'm going to be a disciple. I'm going to be filled with your presence, used by you to bring hope and faith to the rest of the world. And then the world will get the good news. Are you ready? That was pretty weak. I'll give you one more shot. Are you ready? Yeah. The good news is, it's Friday, but...
Thank you, Tony Campello. He's world famous for the sermon that he preached on this morning. It's Friday. Thank you. You'll come back, right?
That's right.
That's terrific. And now the closing benediction. May the Lord bless you and keep you and give you peace in your lying down and in your rising up, in your labor and in your leisure, in your laughter and in your tears. Until you come to stand before Jesus in that day in which there is no sunset and no dawning. Amen.
En weer een inspirerende boodschap van Tony Campolo. Wat is die man enthousiast. En wij zijn enthousiast met de wekelijkse uitzendingen. De zomermaanden komen eraan. Iedereen denkt alweer aan vakantie. En voor de mensen die niet op vakantie kunnen, we hebben gelukkig elke zondag Hour of Power met fantastische uitzendingen. Onder andere Henry Nouwen. In augustus gaan we de toespraken die Henry Nouwen in de Crystal Cathedral hield herhalen. Wat een indruk hebben die toespraken gemaakt. En u en jij zult er zeker van genieten. We laten ook zien wie Henry Nouwen was. Dat is nieuw, dat hebben we nog nooit in Hour of Power laten zien. Maar u krijgt in de eerste uitzending een indruk van het leven van deze begaafde priester-spreker. Zijn broer Paul Nouwen, die een paar maanden geleden is overleden, zal ook over Henry vertellen. Hour of Power, een bijzonder programma. En wij vinden u bijzonder. Denkt u nog even aan Hart voor Kinderen. En graag tot volgende week.